De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goed dat je luistert naar een nieuwe Pantelitsch podcast wedstrijdeditie. We gaan het hebben over RKC Ajax. Ajax won gisteravond met 4-1 in Waalwijk. En terugblikken doe ik samen met Jan Verdonk. Goedemorgen Jan.
Yo.
Hoe is het?
Ja, prima. Met jou?
Ja, ook goed. Ik zat gisteren in het Mandenmakersstadion. Ik was daar. Wij hebben ook geprobeerd de wedstrijdeditie direct na de wedstrijd op te nemen vanuit de persruimte. In het Mandenmakersstadion. Helaas hebben ze in Brabant nog niet zulke goede wifi. Nee, zonder gein, de verbinding was niet zo heel goed. Dus we doen het lekker op zondagochtend. Ik ben eigenlijk wel fit. Want toen ik thuis kwam ben ik eigenlijk direct naar huis naar bed gegaan.
Dus ik zit er lekker rustig aan gedaan. Ja, dat in tegenstelling tot anderen denk ik in Amsterdam en omstreken.
Ja, er is natuurlijk veel gaande op ADE. Ik moet zeggen, ik was donderdagavond even met een vriend ergens heen. En dat was gezellig, maar verder heb ik er niet zo heel veel mee. Jij?
Nee, ja, ik woon tegenwoordig in het oosten van het land, dus dan is het wat rustiger allemaal.
Precies. Hey, laten we het over de wedstrijd gaan hebben. Want gisteren ging Ajax richting RKC. RKC een goed voetballende ploeg in de eerste weken van het seizoen. Volgens mij stonden ze tot gisteren zevende. Hebben het eerder op PSV en Feyenoord lastig gemaakt. Had je van tevoren het gevoel dat Ajax het lastig zou krijgen?
Nou ja, wat je zag bij RKC, als je puur naar de cijfers keek, dan waren ze volgens mij de vijf beste scorende ploeg van Nederland. Dus dan weet je wel dat ze bepaalde kwaliteiten aan de bal hebben. En dat je dus niet... Ja, je moet gewoon die goals maken. En als die uitblijven, dan kan je het heel moeilijk krijgen tegen RKC.
Ja, nou ja, Ajax begon in de opstelling waar ze vorige week ook mee speelden. Dat betekent Sanchez rechtsback, Klaassen op het middenveld, Bergwijn startte op rechts, Berghuis op 8. Vond je het logisch dat Schreuder geen wijzigingen doorvoerde?
Ja, als je met 7-1 wint, zoals vorige week, dan denk ik dat er weinig aanleiding is om te veranderen. Dus dat snapte ik wel.
Aan de andere kant startte trainer Oosting met 5 verdedigers bij RKC. En eigenlijk was direct vanaf het begin van de wedstrijd zichtbaar dat Ajax het daar toch aardig lastig mee had. Vooral op de linkerkant, of de RKC's linkerkant voor Ajax rechts. Die Lutonda, die nummer 5, die kwam continu opstomen. Ajax had eigenlijk... Bergwijn leek niet mee te lopen. Dat kan een opdracht zijn. Dat kan ook niet willen meelopen zijn. Sanchez kwam de hele tijd tussen wal en schip terecht, voor mijn idee. Een hele lastige fase voor Ajax, eigenlijk de hele eerste helft.
Ja, absoluut. En je had eigenlijk bijna steeds het idee dat er wel iemand vrij aan de bal kon komen bij RKC. Waardoor ze die dan eventjes zo'n steekpaas konden geven en meteen gevaarlijk konden worden. En inderdaad, was het een opdracht. Voor mijn gevoel oogde het vrij lui voor in qua druk zetten.
Maar ja, zowel in het aanvallend druk zetten als het meeverdedigen.
Ja, zeker weten.
Dus we hebben het wel eens over de werkethiek van Hakim Ziyech, die gisteren wederom geen speelminuten kreeg bij Chelsea in de topper tegen Manchester United. Maar die liep continu mee. En Bergwijn blijft gewoon staan. En op het moment dat je die Lutonda, die nummer 5, die bleef maar komen gewoon als een gek. Die stond gewoon continu helemaal vrij. Dus ik vind... Kijk, weet je, ik verbaasde me erover. En ik had het er ook even op de tribune met wat mensen over. Van, ik verbaas me erover dat dan, zeg maar, dat je de hele eerste helft nodig hebt om iets om te zetten. Dus dat pas in de rust kan. Het lijkt dan een beetje zo'n amateurploeg die gewoon niet snapt wat er tactisch gebeurt.
Nou dat. En Schreuder die gaf aan dat hij het wel geprobeerd heeft aan te geven. En dat ze dan in de rust uiteindelijk videobeelden kregen te zien. Ja, je verwacht eigenlijk dat zo'n ploeg verder is.
Ja, gewoon inderdaad. Je kan naar de trainer kijken en dat is dan ook terecht. Tegelijkertijd kan je ook gewoon naar de volwassenheid van een ploeg kijken. En hoe los je dat tactisch op in het veld? Maar misschien is het team gewoon nog niet ver genoeg om ook op anderen te letten. Maar nog te veel met zichzelf bezig.
Nou, dat zou heel goed kunnen dat dat in deze fase het geval is. Het is in ieder geval, vind ik, makkelijk om naar Schreuder te wijzen. Want je ziet in de tweede helft dat het uiteindelijk dan wel kan.
Ja, klopt. We blijven nog wel even in de eerste helft. Minuut 11, doelpunt afgekeurd. Buitenspel Michiel Kramer. Ik moet zeggen, die eerste 15, 20 minuten heb ik 4-5 keer gehad van hey, dit is buitenspel. En dan vlagde die grensrechter de hele tijd niet. En af en toe vlagde die het dan opeens ook wel weer af. Die grensrechter leek heel erg onstuimig. Was dat op tv ook zo?
Nou, voor mijn gevoel viel dat eigenlijk nog wel mee. Er waren natuurlijk een paar van die kantje boord situaties. Mm-hmm. Maar ja, dat geef ik je ook altijd maar te doen als grensrechter. Dus nee, ik voor mijn gevoel viel dat nog wel redelijk mee.
Bij die afgekeurde goal bijvoorbeeld ook. Daar vlagt die grensrechter niet. Ook niet op het moment dat de bal in het net ligt. Dan gaat de VAR hem checken. En dan blijf ik het toch apart vinden dat als ik dan even snel mijn telefoon pak en ESPN opstart. En die stream van ESPN die loopt 30 seconden achter. Dat ik het dan alsnog een minuut eerder weet dan de VAR en de scheids. Weet je wel, ik snap wel gewoon. Bij hun ligt het druk, dus ga je het nog even 5 keer kijken. Maar zelfs dan, nou ja, ik blijf het apart vinden.
Jawel, maar zij moeten natuurlijk inderdaad zo'n lijntje trekken. Echt met zo'n, ik kan me voorstellen dat gewoon een aantal seconden extra duurt. En dan nog, ik vond het nu ook wel lang duren voor mijn gevoel. Mm-hmm. Maar ja, ik heb wel liever dat ze het even dubbel checken en het helemaal zeker weten. Het kan heel zuur zijn als het net op 1 centimeter dat je een foutje maakt.
Dat is ook zo, maar ik blijf me erover verbazen. Maar toen eigenlijk de 1-0. Berghuis de grote uitblinker, mag je dat zeggen?
Nou, dat denk ik wel. En ik had echt voor mijn gevoel misschien wel dat hij, zeker qua impact ook, hè, maar wel zijn beste wedstrijd misschien wel ooit speelde voor Ajax. Hij was erg op dreef, zeker weten.
Ik vind hem sowieso de afgelopen weken een van de beste spelers van Ajax. Zowel op rechts als op 8. Ik moet zeggen, ik vind Berghuis met het spel voor zich op die 8 positie, vind ik hem echt lekker. Volgens mij. Ja, hij is ook echt aan het evolueren als speler. Schreuder zei ook op de persconferentie van ja, ik heb Berghuis natuurlijk al meegemaakt bij FC Twente. Maar als ik hem dan nu zie en hoe hij is ontwikkeld als voetballer, maar ook als mens, dat is echt een wereld van verschil.
Ja, en dat denk ik ook wel. Hè. Als je het nou hebt over iemand die ook weer meer met het team bezig kan zijn, dan denk ik dat hij dat wel is. Ja. Ik moet wel zeggen dat in de Champions League heb ik ook nog wel eens momenten gehad dat ik dacht van ja, je wordt nu met je rug naar je tegenstander wordt je aangespeeld. En dan, dan hoop je eigenlijk vanaf het middenveld ook nog iemand te hebben die dan kort kan wegdraaien bij een speler. Of dat net even wat meer toch nog die oplossing vooruit kan vinden. En dat viel me nog wel eens tegen bij hem. Maar gisteren was hij briljant.
Ja, Berghuis speelde een ontiegelijk lekkere wedstrijd. We gaan zo meteen nog even bij zijn tweede goal komen, gok ik zo. Maar de eerste helft kabbelt dan een beetje voort. Ik zit in de rust even, dan kijk ik de social media, dan kijk ik op Twitter. Dan zie ik heel veel kritiek. Ajax, hè? RKC komt in minuutje 40 op 1-1. Die voelde je ook al wel weer aankomen.
Ja, hoewel Klaassen natuurlijk ook nog wel een moment heeft gehad waarop hij die 0-2 had kunnen maken.
Ja, misschien wel 2.
Ja, maar die 1-1 verbaast je niks als je het spelverloop zag van de eerste helft.
Nee, ja. RKC kreeg al wat kansen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ook als je naar richting woensdag kijkt, hè, die Champions League wedstrijd tegen Liverpool. Ja, Ajax geeft zoveel weg tegen een ploeg als RKC. En dan is het wel RKC dat veel scoort in de Eredivisie. Maar ja, uiteindelijk blijft het wel RKC. Vind jij dat we te veel kansen weggeven dan?
Ja, tuurlijk. Die eerste helft zeker. En het bal, weet je, dat is wel zo'n baltempo was ook veel te laag. Mm-hmm. En je zag ook inderdaad wel dat er af en toe niet agressief genoeg doorgedekt werd. En wat ik typisch vind ook weer bij zo'n 1-1 is dat je eigenlijk zelf een corner hebt. En dan binnen anderhalve minuut ligt hij aan de andere kant in het netje. Dat is toch wel, wel weer typisch bij Ajax. Ook als je kijkt naar de snelheid die er achterin misschien wel is.
Herken je dan ook dat stukje van die podcast, van Podcast Over Media met die data-expert? Daarin werd natuurlijk ook gezegd dat een corner van Ajax eigenlijk meer gevaar tegen oplevert dan het gevaar voor?
Ja, daar moest ik heel erg aan denken. Hè? Ondanks dat ze dan zeiden dat dat vooral een aantal jaar geleden heel erg was. Ja. Maar was gisteren ook eventjes het geval.
Ja, nou ja, uiteindelijk is het Pelle Clement die goal maakt. Ik moet zeggen, eigenlijk een prima aanval van RKC die eigenlijk afketst. En dan op een gekke manier kan Michiel Kramer bij die bal komen. Nou ja, het is niet dat Michiel Kramer super snel is, super wendbaar is. Ook daar leken toch weer een aantal spelers de man kwijt. En dan ligt hij erin. En ik moet heel eerlijk zeggen, in de rust, ik zat er niet heel gerust bij.
Nee, zeker niet. Ik was heel erg benieuwd waar Schreuder mee zou komen.
Ja, het is dan... ik dacht, hij komt weer met niks. Hè. Vaak zijn we kritisch geweest dat hij te laat wisselt, dat hij niet ingrijpt. Nu doet hij dat wel met Grilic en Wijndal voor Blind en Alvarez. Schreuder zei zelf op de persconferentie dat Alvarez ziek was al voor de wedstrijd. Dat hij uiteindelijk 45 minuten had kunnen spelen. Stond natuurlijk ook op scherp met oog op de topper tegen PSV. Vond ik dat nogal eng. Vond Schreuder zelf niet. Vond je dit goede wissels en logisch?
Nou ja, je wilde in ieder geval wat veranderen. En ik snap dat je voor de snelheid misschien wel van Bessie kiest op dat moment centraal achterin. En als je Bessie daar neerzet, dan denk ik ook dat er wat meer voetbal om hem heen nodig is. En dan vind ik een wissel van Alvarez voor Grilic. Dan vind ik dat ook niet zo gek.
Ja, nu... Inderdaad, Schreuder zei, Bessie wilde die in het centrum hebben. Ik twijfel nog steeds of die Grilic voor Alvarez had gebracht, mits die niet ziek was geweest. Maar wissels die goed uitpakken. Ik moet zeggen, ik vind Wijndal... Iedereen wil Wijndal zien opeens. Maar ik vind hem niet per se supergoed of zo.
Nee, die was gisteren... Nou ja, vond ik hem ook een beetje anoniem. Ja. Hetzelfde geldt wel voor Sanchez, denk ik. Maar
Die vind ik tot dusver heel matig, Sanchez.
Ja, nou ja, weet je wat? Als je naar zo'n jongen ook gisteren weer zit te kijken... dan denk je, dat is toch eigenlijk veel te modaal... om iemand daarvoor speciaal uit Mexico te halen. Dat is,
ja, ik bedoel, het maakt wel eens een sliding, hè, zit er fel op... en dan dat ziet er allemaal heel leuk uit. Maar hij is ook heel vaak zijn man kwijt, staat raar positioneel opgesteld... inderdaad, klein beetje simpel allemaal. Ja. Maar goed, en Wijndal dus ook, die nog niet helemaal fit is. Schreuder zegt dat hij er inmiddels wel tegenaan hikt. Maar ik vind de lofzang en het roepen om Wijndal in de algemene opinie wel een aparte flex of zo.
Maar is het een roep om Wijndal of is het bij, zoals je bij veel ziet, toch een roep...
om geen Blind.
Ja, kijk... Daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad.
Ja.
Blijft een moeilijk puntje af en toe, hè, met Blind.
Nou, ik vond gisteren wel... Dit is natuurlijk wel de eerste wedstrijd waarin hij dan gewisseld wordt in de rust. En het dan de tweede helft begint te lopen. Ik moet wel zeggen dat ik dat niet volledig aan Blind toeschrijf. Maar wij hebben, en ik heb dat ook heel vaak gezegd... Zonder Blind heb je geen voetballend vermogen vanuit achteruit. Nu was Grilic daar inderdaad heel erg belangrijk in gisteren. Moet ik zeggen dat RKC ook wel een stukje minder werd de tweede helft. Ajax kwam snel, of ja, Ajax was wat sterker, kwam snel op die 2-1, 3-1. Dus volledig daaraan te wijten is het niet. Maar ja, dit werkt natuurlijk niet mee in de publieke opinie bij Blind.
Nee, maar ik denk ook dat je gewoon vanuit moet blijven gaan bij Blind. Dat hij van in 70% van de wedstrijden zal die van heel veel waarde kunnen zijn. Maar er zijn wedstrijden waarin zijn zwaktes echt te veel bloot worden gelegd. En dan ben je ook meteen wel heel kwetsbaar met hem.
Ja, ja, ik blijf me gewoon verbazen over zijn... ook gisteren, hè, had je op een gegeven moment dat opstootje met Kramer. Ja. Rond minuut 43 vlak na de 1-1. Volgens mij... Het was geen rode kaart, toch, voor Kramer?
Nee, zeker niet. Nee, voor mijn gevoel ook niet. Ik had ook eigenlijk het idee dat er niet zoveel aan de hand was. Maar nee. Het kan natuurlijk wel pijn doen als je vol tegen de onderkant van iemands voet aankomt.
Ja, ja, hij was echt weer flink boos. Maar dat heeft dat de laatste tijd vaker. Hè? Hij is weer echt heel veel aan het zeuren, voor mijn gevoel, Blind.
Ja, dat gevoel, hij zit er niet helemaal lekker in. Dat kun je merken.
Nee, dat kun je merken. Afgelopen week zijn documentaire in première gegaan. Die is binnenkort op Videoland te zien. Ik moet zeggen, dit is niet geproduceerd door Ajax. Dit heeft het team rondom Daily Blind zelf gemaakt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Omdat je dan... Ja, hij zegt volgens mij in die trailer dat hij... dat hij hoopt dat meer mensen de persoonlijke kant van Daley Blind leren kennen. En dat is toch een kant die we bij hem veel minder vaak zien.
Ja, en in voetbal is misschien ook wel te veel emotie om altijd na te blijven denken over die persoonlijke kant.
Ja.
Nee, ja, dat is jammer, hè? Vind ik jammer soms, ja. Maar zo werkt het natuurlijk
maar
wel.
Maar ik vind zeg maar bij sommige voetballers prik je er wel doorheen en zie je persoonlijkheid. En Blind is ook een persoonlijkheid. Alleen hij lijkt af en toe wel gewoon getraind om niks te zeggen.
Ja, maar ik denk dat dat bij heel veel voetballers geldt. Daarom zijn we ook allemaal zo blij met een Brobbie.
Ja, Brobbie die niet weet wie Hugo Borst is. Dat interview na de wedstrijd, schitterend. Maar laten we eerst nog even naar de wedstrijd gaan. Die 2-1 hè, van Berghuis. Ik heb het wel eens over een geile paas, maar dit was echt een hele geile goal. Hè?
Ja, dat was het zeker. Ja, maar weet je, en dat is het enige. Het biedt natuurlijk geen enkel aanknopingspunt voor de komende weken. Want het blijft een soort van zondagschot. Hooguit dat hij wel zegt van dat hij op basis hiervan misschien wat vaker van buiten de 16 gaat schieten.
Ja, het was zijn 32e of 33e goal van buiten de 16 in de Eredivisie. Moet wel eens gezegd worden dat dat vooral vroeger was. Hij zei zelf van ja, in mijn tijd dat ik met Robin van Persie trainde, heeft Van Persie mij op een gegeven moment een statistiek laten zien dat schieten van buiten de 16 gewoon veel minder efficiënt is. Dus dat ik veel meer de 16 moest aanvallen. Dan zei hij lachend. Maar ja, deze bal kwam natuurlijk zo lekker en hij raakte hem zo goed. Ja, dat was wel even de kers op de taart wat betreft zijn avond.
Ja, absoluut. En je zag wel hè, in die tweede helft. Grealish kreeg op een gegeven moment al geel, omdat hij fors agressief doordekte. Mm-hmm. Timber deed dat regelmatig. Bessie stond af en toe al flink door te dekken. Dus er kwam van RKC veel minder vaak een mannetje vrij aan de bal op het middenveld. Dus Ajax kwam goed aan voetballen toe. En dan was het eigenlijk ook wel wachten op kansen. Ja. Nou, en dit zorgde natuurlijk voor een totale ommekeer. En daardoor kreeg Ajax het de rest van de avond heel makkelijk.
Ja. Brobby maakt 2 doelpunten, minuut 62 en 81. Moet eerlijk zeggen dat ik van de eerste helft van Brobby best geschrokken ben. Hè. In het algeheel was Ajax niet goed, maar ik vond Brobby ook echt heel erg matig. Eigenlijk deed hij nagenoeg niks goed. Heel af en toe werd hij ingespeeld, liet hij de bal vallen. Maar is Klaassen niet de nummer 10 die dan de bal oppikt? Dus dat werkt ook niet helemaal. Alfred Schreuder zei zelf op de persconferentie dat hij vond dat Klaassen Brobby heel erg goed dat aanvult. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Nee. Ja, ik vind dat echt een heel raar koppeltje.
Ja, maar ja, heeft Schreuder, want ik heb dat stukje niet gezien of zo van Schreuder. Heeft hij het ook nog verder uitgelegd?
Nee, hij zei dat hij Klaassen en Brobby complementair aan elkaar vindt. Dat Berghuis dat ook zou kunnen. Maar ik miste in de eerste helft, heel eerlijk, heel erg gewoon een zwervende tien doorheen, zeg maar. Ik had het gevoel dat als Kudus op 10 had gelopen, dat hij dat soort balletjes juist zou oppakken. Dus Brobby inspelen, die laat zo'n bal heel makkelijk vallen. En dan eigenlijk wat hij doet, is die bal gewoon 1-2 meter terugleggen en de centrale verdediger vasthouden of afdekken, waardoor die bal gewoon vrij en stil ligt. Maar ja, dan moet je wel een 10 hebben die de bal oppakt. En ik wil Kudus daar toch een keer zien.
Precies, je wil die beweging om hem heen zien. En dan het liefst iemand die heel kort
om hem heen speelt. Ja. Ja, en inderdaad in de kleine ruimte precies iets kan. En ja. Klaas is natuurlijk een loper en een eindstation en die komt in de 16. Maar ik vond dat zo raar dat Schreuder dat zei. Ik bedoel, hij is de trainer en ik ben Lars in de woonkamer in Hilversum. Maar ik dacht van ja, hoe dan?
Ja, maar of bedoelt hij dan op die momenten dat Klaassen die kansen heeft op 0-2? Want als hij de 2 inschiet, dan hebben we natuurlijk een heel ander gesprek misschien wel over de rol van Klaassen gisteren.
Ja, maar dat is specifiek over de rol van Klaassen. Maar dit gaat echt over Klaassen, Brobby als 9 en 10.
Maar misschien dat door Brobby dat Klaassen in de ogen van Schreuder in die positie kwam om die kansen te krijgen. Ja, zeg het maar.
Ja, nee, ja, dat is ook zo. Ik moet zeggen, ik heb echt niks tegen Klaassen en ook niks tegen Brobby. Ik vond gisteren gewoon zeker de eerste helft niet werken. Uiteindelijk scoort Brobby 2 keer. Je zag hem heel erg blij zijn. De eerste vierde die met Kudus sprong bij hem in de armen. Vind je dat dan mooi?
Ja, tuurlijk. Weet je, als er gescoord wordt, dan veranderen mensen in rare wezens. Maar dan zie je denk ik ook wel de puurheid bij jongens.
Ja.
Dus ga nou niet zeggen dat dit ingestudeerd is of zo. Dit is gewoon mooi om even te zien.
Ja, Kudus liep al eigenlijk sinds minuut 5 of zo liep hij daar warm achter de goal. Dat is iets Duits, hè? Dat heeft die Duitse assistenttrainer heeft dat meegenomen. Dat die wisselspelers gewoon de hele wedstrijd moeten warm lopen.
Ja, nou ja, en er zal vast over nagedacht zijn.
Ja, in Duitsland is het heel normaal, maar hier zie je het eigenlijk zelden. Maar het lijkt mij gewoon verschrikkelijk irritant. Want je ziet ze op een gegeven moment, het is natuurlijk ook niet 90 minuten lang volle bak warm lopen. Dus ook een beetje labbekakkerig daar zo langs die achterlijn hobbelen. En dan komt er weer zo'n conditietrainer aan, Benno heet die geloof ik. En die gaat ze dan even aansporen. Maar goed, Kudus liep daar dus toevallig, Brobbey springt in zijn armen, mooi. Bij de tweede goal, wederom een prima goal, schiet het weer in de kuit van Brobbey. Die korte spieren blijven een probleem, 90 minuten blijft een probleem. Mooie goal, Berghuis komt aansliden, Bergwijn denkt ik spring even vol op zijn chest. Was wel een komisch moment.
Ja, dat was een komisch moment. Het is net wat ik zeg, hè. De mensen die veranderen in rare wezens op het moment dat er gescoord is. Ja. Dus ja, laat het maar gebeuren.
En we hadden het net even over het terugverdedigen van Bergwijn. Wat vond je van Bergwijn in aanvallend opzicht?
Ja, je ontkomt er niet aan om aan zijn prijskaartje te denken. Hè? En dan denk ik, je verwacht eigenlijk wel wat meer in zo'n wedstrijd van hem.
Ja, gewoon die eerste weken van het seizoen, hè, die goal in de Johan Cruijffschaal. En een week later maakte hij precies dezelfde. Toen heb ik ook een paar keer gezegd van ja, maar dit is gewoon fraude. Als hij dit doet en hem zo, ja, dan is hij gewoon een fraudeur in de Eredivisie. En dan trapt hij er 25 plus in. Maar nu is het echt al enkele weken even wat minder. Hij komt ook lastiger zijn mannetje voorbij. En bij dit soort spelen is het natuurlijk wel, ze leggen veel risico in hun spel. Dus als het niet gaat, dan gaat het ook even echt niet.
Ja, klopt. Ja, weet je, ik ben nog steeds hartstikke blij met hem, hoor. Maar vooral in het druk zetten en het meeverdedigen gisteren. En dat viel me tegen. En dan als hij dan ook nog eens aan de bal relatief weinig levert, dan ja.
Dan is het te weinig.
Ja.
Ja, dan wordt het snel te weinig. Daar ben ik het met je eens. Ik vond ook nog, hè, we hebben Bergwijn gisteren een tijdje op links gezien, maar ook weer Tadic. Hij wisselde het om na rust. Voelt voor mij een beetje de weg van de gulden middenweg en gewoon een soort compromis van oké, speel dan maar allebei een tijdje op links.
Ja, voor mij ook. Ik ben benieuwd hoe hij dat de komende wedstrijden gaat doen, of hij dan hetzelfde doet. Ik moet wel zeggen dat Tadic op rechts, af en toe kwam er wel, hij zakte dan iets meer in en dan gaf hij nog die steekbal af en toe. Mm-hmm. Toen kwam hij nog wel redelijk liep dat, maar zolang er geen echte rechtsbuiten is die daar duidelijk de beste is, zul je dit blijven zien, denk ik.
Ja, maar ik neem toch aan dat je dan gewoon, hij heeft ongetwijfeld een voorkeur, Schreuder. He, van doe dan maar Bergwijn op rechts en Tadic op links. Maar dat gewissel en een compromis van, dan mogen jullie allebei wel een helftje op links. Alsof je die andere helft niks hoeft te doen op rechts. Dat voelt voor mij gewoon een beetje gekkig of zo, maar goed.
Ja, maar hij voelt misschien, en ik weet niet, heb jij ook het idee dat hij soms een beetje te veel een pleaser is?
Ja, zeker. Ik heb het idee dat hij daarin niet een duidelijke keuze durft te maken en iemand durft teleur te stellen. Want ze willen gewoon allebei niet oprecht spelen. Dat lijkt me inmiddels wel een klein beetje duidelijk. Een klein beetje heel erg duidelijk. Maar maak gewoon een keuze. En inderdaad, durf gewoon mensen te wisselen. Ga gewoon vol achter je keuze staan en zorg tenminste dat als het allemaal mislukt, zijn type Ajax van Schreuder, dat je geen spijt ergens van hebt. Maar ja, misschien is dat ook wel dit. Hè? Misschien is dit wel de weg naar succes. Peter Bos en Erik ten Hag hebben ook tijd gehad.
Zeker, zeker. Maar jij zit er af en toe wel eens bij die persconferentie. Mag je dan ook een vraag stellen, Lars?
Ja, ik moet zeggen, dat is verdomde. Ik heb het daar ook wel eens met Mart over. Mart van FC Afkikken, die gaat nu altijd naar PSV. Ik ga eigenlijk elke uitwedstrijd van Ajax nu inderdaad op de perstribune. En dan, laatst was daar een beetje ophef over van wat moet je daar dan? Nou ja, je krijgt echt veel meer mee. Hè? Je spreekt veel meer mensen, je hoort mensen. Je hoort Schreuder elke keer praten. Ik zat vorige week ook in het zaaltje toen die helemaal uit zijn bol ging. Maar ik begin nu naar het moment toe te werken dat ik ook een vraag mag stellen. Want in principe mag dat, hoor. Volgens mij als ik mijn hand opsteek en een vraag wil stellen, dan kan dat. Je hebt natuurlijk de vier grote: Willem Vissers, Freek Jansen, Mike Verweij en Johan Idan. En dan heb je AT5 stelt nog wel eens een vraag. En in principe kan dat. Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Maar dat heeft meer met mijn eigen lef te maken dan dat het niet mag.
Ja,
dat
zou misschien een leuke eerste vraag zijn of die misschien te veel een pleaser is.
Oh, ik moet gelijk even gas geven. Hoi, ik ben Lars van de Pantelitsch podcast Alfred. Ben je eigenlijk te veel een pleaser? Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar misschien kan ik die vraag dan iets tactischer formuleren. Maar misschien niet gek. Even kijken. De volgende is Rangers, denk ik. Of FCM. Maar dat ga ik doen. Want ik ben wel naar dat moment aan toewerken. Maar kan je je voorstellen dat is echt nog best een ding.
Kan ik me wel voorstellen. Misschien kan je het ook dat hij je inhoudelijk serieus gaat nemen. Misschien zou je eens kunnen vragen naar zijn visie op corners. Want daar is tegen Liverpool en Napoli wel wat kritiek op geweest. Pieter Zwart heeft daar mooie stukjes over geschreven. Over wat er wetenschappelijk aangetoond het beste werkt. Met 4 man in die 5 meter. En wat je toch blijft zien, ook na die wedstrijden, is dat hij er eigenlijk stevast 2 mensen neerzet. En voor de rest een beetje voor mandekking kiest. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de visie van Alfred Schreuder op corners.
Nou, dat lijkt me geen eens een hele gekke vraag. Dus laten we afspreken dat we, als we elkaar dan weer spreken, en ik ben weer bij een uitwedstrijd geweest, want thuiswedstrijden ga ik altijd gewoon met mijn vrienden op Zuid 2, dat ik dan wat gevraagd heb. Dan nog in de laatste minuten werd aardig wat gewisseld. Luca kwam erin, Kudus kwam erin, Kozosau kwam erin. Nou ja, dat is allemaal prima, leuk. Wat me toen even opviel is dat er nog maar 1 speler uit eigen jeugd stond, Timber. De rest was allemaal aangekocht. Vind je daar dan nog wat van?
Ja, het liefst heb je natuurlijk als jeugdliefhebber dat er zoveel mogelijk Ajax-jeugd in staat. Ik moet wel zeggen dat wat er de afgelopen 2 jaar in jong Ajax zat, heeft over het algemeen niet het niveau, denk ik, om hier vanavond te staan. En er kwam nog bij dat Taylor natuurlijk de afgelopen weken niet fit was. En
Bobby, Klaassen, Rens en zo, die zijn
precies,
allemaal.
Precies, er staan er wat dat betreft natuurlijk nog genoeg in. Hè?
Dus er zijn er genoeg, alleen die laatste paar minuten was het zo. Ik vond het opvallend, want dat gebeurt niet zo vaak bij Ajax. Maar verder prima. Zullen wij uiteindelijk wordt er 4-1 gewonnen. En pak je 3 punten, zullen wij naar het wedstrijdwoord gaan?
Ja, laten we dat doen.
Want ik heb er een paar geselecteerd en ik moet zeggen, ik was er over eentje zeer tevreden. Ik zag Gilles van Wessel, 2 keer 2 is 4. Doelend op de 2 doelpunten van Brobbey en Berghuis. Wonder Steve van Robinho, 0,55. Boom Boom Berghuis van Remy Kuchler, die volgens mij ook al een paar keer gewonnen heeft. Maar ik vond deze van Mark Tweet, 7. BNB Vol Liefde, doelend op Brobbey en Berghuis. Vond ik erg mooi, natuurlijk doelend op dat mooie televisieprogramma. Die vond ik erg leuk.
Ik zou me er helemaal in kunnen vinden als we die kiezen.
Zullen we die dan doen?
Laten we het doen.
Mark Tweet 7, stuur even een DM naar Pantelitsch Podcast en ik zorg dat er een prijs naar jou toe komt. Dan nog even een kritische noot. Ik heb natuurlijk heel vaak lovend over de wedstrijdwoorden van Tim Buschops gesproken. Koning wedstrijdwoord. Al moet ik zeggen dat we er inmiddels wel 2 of 3 hebben die redelijk wat glazen hebben, volgens mij. Maar Tim Buschop stuurde al in de rust donkere wolken. Ja, en Jan, dan moet ik toch wel even zeggen, een wedstrijdwoord gaat over een hele wedstrijd, hè, niet over een helft.
Nee, ja, dan kom je toch weer terug op wat ik al eerder zei. Voetbal is vaak emotie natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat er een aantal zo onrustig bij zat in de rust, dat je dan dit soort woorden gaat zien.
Dus we moeten even Tim, volgende keer gewoon even iets langer wachten. Even een kritische noot.
Rustig blijven ademen. En over rustig gesproken, zat Schreuder er een beetje rustig bij trouwens in de persconferentie?
Ja, ik vond Berghuis kwam eerst. Die was echt heel erg vrolijk en die zat er echt lekker in. Is natuurlijk sowieso een opgewekt en leuk ventje sinds die bij Ajax speelt. Schreuder was echt weer de rust zelf. En wat ik zeg, ik was vorige week ook bij die persconferentie waar het even helemaal niet rustig was. En ik moet zeggen, ik schrok echt. Ik was echt geïntimideerd toen ik daar zat. Weet je wel, hij kijkt ook zo'n zaal rond. Ik zat in mijn eentje aan zo'n tafeltje. En af en toe heb je het. Je had echt het idee dat je toegesproken werd. Terwijl Freek stelde een hele normale vraag. Dit was natuurlijk voorbereid. Volgens mij had hij ook een blaadje met al die feitjes en zo voor hem liggen vorige week. Hij wilde het echt even kwijt. Ik moet zeggen dat ik een groot deel van zijn verhaal wel snapte. Sommige dingen ook niet. Want bijvoorbeeld, mijn zaakwaarnemer heeft geholpen bij transfers. dat klopt. Dat is heel normaal in voetbal. Ja, dat is heel normaal. Het is ook heel normaal dat als aankopen, als Ocampos, et cetera, tegenvallen, dat media kritisch wordt. Vind het wel grappig dat, dat de algemene tendens die ik teruglas, Valentijn Driessen stelde nog wat kritische vragen vorige week. Maar eigenlijk, hij was helemaal niet degene die het veroorzaakt had. Veel mensen richten hun pijlen weer op de T, op de Telegraaf. Maar het was een ander medium dat een niet zo'n leuk artikel volgens Schreuder had geschreven. Het ging over Wijndal en Brobbey die niet zoveel speelde. Stond in het Algemeen Dagblad. Maar ja, het werkt wel intimiderend. Maar gisteren was Schreuder eigenlijk weer heel rustig. En zo komt Schreuder wel ook op mij over gewoon in al die weken, hoor. Vorige week liet hij zich even gaan. Misschien moet je af en toe ook op je strepen staan. Ik had geen eens het idee dat het heel erg op de journalisten gericht was. Maar misschien nog wel meer naar boven. Van de Sar, Huntelaar, Hamstra. Had jij dat ook?
Nou, ergens viel me het zinnetje op dat hij zei van dat iedereen nieuw was op zijn positie en dat het dan heel normaal is dat je moet wennen. Dat klonk bijna als een soort van verdediging richting Hamstra en Huntelaar. En misschien heb je dat ook wel gemist een beetje vanuit de organisatie. En heeft Schreuder dat gemist. En vond hij het daarom misschien ook wel nodig om dit te zeggen. Maar goed, dat blijft speculeren. Hè?
Ja, het is veel speculeren inderdaad. Ik moet wel zeggen, en dat zeg ik al weken, van Ik ben niet eens zozeer heel kritisch op Schreuder. Tuurlijk, bepaalde wissels en zo snap ik ook niet. Of bepaalde dingen. Maar dat hoort bij voetbal. En dat maakt voetbal ook zo mooi. Maar de algehele organisatie en hoe het allemaal zit op dit moment bij Ajax. Met Hamstra en Huntelaar en Van der Sar dan weer boven. En de RVC die zich overal mee bemoeit. De organisatie zit niet helemaal lekker in elkaar.
Je lijkt een zwaar gewicht te missen. En een zwaar gewicht die we misschien in Nederland op dit moment ook wel helemaal niet voor handen hebben. Tenzij je misschien een Louis van Gaal zo zou zien. Maar,
ja, alleen lijken ze bij Ajax de assistent van Louis van Gaal, onze Danny Blind, zo te zien. En dan, de geluiden worden wel steeds duidelijker dat hij dan na het WK toch wel weer een officiële functie krijgt.
Ja, maar dan hoop ik toch wel dat het in de RVC gaat zijn. Want zijn verleden biedt nou niet bepaald hoop.
Nee. Nou ja, goed. Daar gaan we het uitgebreid over hebben deze week. Een reguliere Pantelitsch podcast met Kevin en Resli. Die staat dinsdagochtend weer online op YouTube, Spotify en al je andere favoriete podcast apps. En dan woensdagavond is het Ajax Liverpool. Nou ja, Bart zit op Curaçao, dus dan zullen wij ook weer de wedstrijdeditie samen doen.
Ja, die zit er goed bij.
Zo, ik zie een paar foto's langskomen. Die is lekker aan het genieten. Ik geef hem groot gelijk. Dus vanaf hier, Bart, nog een hele fijne vakantie. En Jan, bedankt voor deze lekkere ochtendsessie.
Yes, jij ook.
En geniet van de rest van je zondag. Wat ga je doen? Ga je dan veel voetbal kijken of doe jij dat eigenlijk ook niet?
Jawel, zeker wel. En ik heb nog wat. Ik ga vooral even wat leuke dingen met de kinderen doen, denk ik.
Gezellig. Oké.
En jij?
Ik ga denk ik ook eigenlijk de hele dag voetbal kijken. Dus dat is lekker. Ik heb een hele rustige zondag, dus het komt goed uit. Nou goed.
Dat klinkt goed.
Mensen, geniet van deze zondag. Bedankt voor het luisteren. Laat vooral even weten wat je ervan vond op Twitter, Instagram, @Pantelitsch Podcast. Dinsdagochtend dus weer een reguliere podcast. De Ajax-trein dendert door en zal pas over een aantal weken stoppen. Tot de volgende. Ciao.
Let's go Ajax.